Welkom bij een
Welkom.
Nieuwe podcast-episode van CoinVisie. Vandaag gaan we het hebben over, ik denk, de grootste innovatie in Bitcoin sinds Ordinals. En Bitcoin Ordinals was al een hele grote innovatie. We hebben het over runes. En ik ben hier met mijn co-host Tom.
Hallo, hallo.
En Tom weet alles van runes. Tom is echt de expert. Die is volledig in runes gedoken. Het kleine broertje van Casey Roadarmer. Hoe ben je eigenlijk bij runes terechtgekomen en wat sprak jou aan daarin?
Nou, het is wel grappig hoe wij zijn gekomen eigenlijk. Wij waren in eerste instantie geïnteresseerd in ordinals. En toen hebben we wat ordinals gekocht. En omdat wij een van die ordinals in onze wallet hadden zitten, kregen wij ineens een RSIC geairdropt. En een RSIC, om een beetje vooruit te lopen op het verhaal, is zo'n manier hoe je aan die runes kan gaan komen in de toekomst. En ja, dan krijg je dat ineens geairdropt. En dan kijk je op Magic Eden. En dan is het een paar duizend euro waard, die RSIC. En dan is van, oké, dus blijkbaar is dit wel iets serieus. En toen gingen we eigenlijk een beetje die zoektocht in van, wat is runes?
Ja, is dit een nieuwe ordinal of zo?
Waarom is dit belangrijk en waarom is deze NFT of deze ordinal geld waard? En dan kom je daar heel snel achter dat er blijkbaar inderdaad een developer is geweest. En die heeft bedacht dat we meer kunnen op Bitcoin dan we voorheen dachten. En er hoeft niet echt iets voor te veranderen aan Bitcoin. Dus dit is dus gewoon een nieuwe laag bovenop Bitcoin. Zonder dat de onderliggende code die we nu hebben hoeft te worden veranderd. We hoeven geen soft fork of een hard fork te doen. Maar er komt wel een nieuw laagje, een nieuwe lens, waardoor je meer kan doen met Bitcoin. En dat wordt genoemd runes.
Dat wordt genoemd runes. Dat is al best wel snel een beetje een technische uitleg van runes. Nou, het is een nieuw protocol. Maar laten we misschien eerst eventjes uitzoomen en onszelf de vraag stellen van waarom runes überhaupt nu relevant zijn. En dan denk ik dat we het een beetje moeten hebben over Bitcoin en de evolutie van Bitcoin en wat Bitcoin altijd is geweest en de nieuwe ontwikkelingen die er zijn. En ik stel de vraag, maar ik ga hem zelf allemaal antwoorden. 14, 15 jaar lang is Bitcoin geweest wat de meeste mensen kennen van Bitcoin. Een digital asset, 21 miljoen coins, proof of work blockchain, niet kapot te krijgen, niet te hacken, ETF's, nieuwe inflow van money, trillion dollar asset, noem het maar op. Maar Bitcoin zelf is een vrij saaie asset, om maar zo te zeggen. Je kan er niet heel veel mee, je kan Bitcoins ontvangen, je kan ze versturen en je kan je Bitcoins misschien nog ergens neerzetten zodat je er een beetje rente, een beetje yield over kan krijgen. Cessa, dat was het. Voor alle andere leuke avenues die je kan nemen in crypto, moet je toch overschakelen naar blockchains zoals Ethereum of Solana of tegenwoordig Telegram en Sui en noem maar op, zeg maar. Allemaal andere ecosystemen. Maar alle hype van NFT's, alle hype van meme coins, alle hype van DeFi, real world assets, tokenization, was allemaal niet voor Bitcoin bedoeld. En dat lag ook in de essentie en de filosofische kant van Bitcoin. Hè? Bitcoin moet gewoon één ding supergoed kunnen en dat is het nieuwe geld worden. En daarin heb je een bepaalde evolutie die daarvoor nodig is. En al dat andere crypto bullshit, zeg maar, dat hoeft niet op Bitcoin. En dat was best wel lang was dat een stem van de community. Dus van developers die dat ook eigenlijk op die manier zo hebben aangehouden. Maar we zien nu dat de grootste innovaties sinds Bitcoin allemaal innovaties zijn die buiten Bitcoin om zijn gegaan. DeFi was een gigantische influx van nieuw kapitaal, nieuwe aandacht, nieuwe mensen, nieuwe bedrijven die crypto op een manier gingen zien. Tokenization is ook zo'n nieuwe narrative. AI coins is zo'n nieuwe narrative. Meme coins is zo'n nieuwe narrative. En Bitcoin is gewoon iedere keer een beetje aan de zijkant daarvan gebleven. Maar die narratives lijken soms groter te worden dan Bitcoin zelf. Zie jij dat een beetje op diezelfde manier? Of heb je meer ook gewoon van, ja, het is prima zo dat Bitcoin eigenlijk het saaie, nou, een beetje saai is, maar het doet wel, het focust zich op één ding en doet supergoed.
Nou, ik denk dat als het hierbij zou blijven voor Bitcoin, dat het in principe genoeg is. Ik denk niet dat Bitcoin alle rollen hoeft te vervullen die er zijn binnen crypto. Ik heb het al een paar keer over gehad dat er gewoon een hele hoop use cases zijn voor blockchain technologie, waarvan DeFi, zoals je noemde, er één is. Maar er zijn nog wel meer applicaties en dApps die tegenwoordig zijn ontwikkeld, die ja, gewoon goed werken, maar misschien niet per se zouden werken op Bitcoin. En in het verleden was er gedacht dat er inderdaad, zoals je zei, eigenlijk haast niks zou kunnen worden gebouwd bovenop Bitcoin, omdat het gewoon te traag is. En de code waarmee het wordt gebouwd, hè, de language model, zeg maar, die zijn er ook niet echt voor geschikt. Maar nu is het inderdaad het idee van, hoe kunnen we misschien voor zorgen dat die dingen toch kunnen worden gebouwd op Bitcoin? Dus de vraag is enerzijds van, is het nodig? Hè? Want bepaalde dingen werken ook gewoon bijvoorbeeld goed op Ethereum of op een andere blockchain. Maar ik denk dat er wel een hele hoop mensen zijn die het wel heel gaaf zouden vinden als al dat soort dingen ook naar Bitcoin zouden kunnen komen. En in het verleden waren er wel wat dingen mogelijk. Je kan wel wat informatie sturen over de Bitcoin blockchain, maar het is allemaal heel beperkt. En daarom waren dingen ontwikkeld zoals Lightning, om te proberen om transacties te versnellen en toch op een manier meer te kunnen doen met Bitcoin. Maar stel even, want we gaan natuurlijk heel veel praten nu over wat er allemaal zou kunnen gebeuren nu in de toekomst, wat er zou kunnen worden gebouwd op Bitcoin door die nieuwe dingen die eraan zitten komen. Zou het ook denk ik prima zijn als Bitcoin alleen maar die rol van een store of value en misschien een onderliggende transactie laag zou kunnen zijn voor het wereldniveau. Dat zou naar mijn mening al meer dan genoeg zijn om de waarde van Bitcoin te kunnen inzien en ook een soort van staying power te geven aan Bitcoin. Weet je?
Ja, ik zie dat ook wel.
Niet alles hoeft alles te kunnen. Weet je? Dat is gewoon hoe het een beetje werkt soms in de wereld.
Ja.
Bepaalde metalen werken beter voor bepaalde constructies of bepaalde use cases en andere metalen werken we beter voor andere dingen. En
ja, zo maar is dit is code. Een code is amendable. Het is een open source, permissionless protocol, dus iedereen kan iets bouwen. En als de community dat adopteert, dan wordt dat ook gebruikt. En dat is natuurlijk wel een kracht die software heeft ten opzichte van een metaaltje. En dat is kennelijk dus ook gebeurd. Je hebt natuurlijk Bitcoin die ongeveer een kind van 15 jaar oud is nu. Heel volwassen eigenlijk is geworden en gelegitimiseerd door verschillende landen, maar het grootste land, economische power ter wereld, Verenigde Staten, ETF's goedgekeurd. Dus het wordt ook niet meer zeg maar zomaar afgestoten van de markt. En je ziet dat in deze cycle de andere coins, om maar zo te zeggen, heel erg sterk aan het worden zijn. Je hebt Ethereum, Solana en heel veel andere altcoins. Maar die doen echt wezenlijk andere dingen dan Bitcoin doet. En we hebben gewoon heel lang gezien dat Bitcoin dat saaie, maar gewoon een hele duidelijke rol innam in het hele ecosysteem. Maar toch werd het ook een beetje in die community zelf, was het een beetje dat ze een beetje met een schuin oog keken naar de rest van crypto. Hè? Memecoins, DeFi, RWA, AI coins. Ja, het kon allemaal niet op Bitcoin. Dus voor Bitcoiners was er ook heel weinig om over te praten als de prijs niet per se drastisch omhoog ging. Maar het is wel een beetje langs de zijlijn zitten en denken van ja, oké, maar kijk wat daar allemaal gebeurt met AI coins. Kijk wat daar allemaal gebeurt met DeFi. Kijk wat daar allemaal gebeurt met memecoins. Weet je, Base gooit weer een heel ecosysteem memecoins op. Solana leeft op memecoins. DeFi leeft op Ethereum. DeFi tegenwoordig ook op andere blockchains. En bij Bitcoin was dat iedere keer niet zo. En daarin merk je gewoon dat de markt vraagt van crypto, dus als crypto als een technologie, niet als één seculier iets, van er is meer mogelijk dan een store of value zijn. Er is met crypto is er meer mogelijk dan een rekenmiddel of een ruilmiddel te zijn. En die use cases wordt gewoon veel geld ingepompt, wordt veel aandacht opgebouwd. De bankensector vindt DeFi mega interessant. Alle bedrijven vinden AI coins interessant. Alle bedrijven vinden tokenization interessant. Alle retail mensen vinden meme coins interessant. Ongeveer. Dus je merkt dat de markt dat vraagt. En ik denk dat dat een beetje die onderliggende behoefte is geweest van Bitcoin community, om meer te gaan onderzoeken van, hey, oké, we wisten dat er altijd al meer mogelijk zou kunnen zijn als we daarop zouden focussen. Maar het was heel lang, ja, de markt vroeg er niet per se om. Maar nu is het ook een beetje zo van, ja, de markt is groter geworden. Er zitten meer mensen, meer diverse portfolio's mengen zich hierin. Misschien wordt het ook maar eens tijd dat wij zelf op Bitcoin gaan laten zien dat het ook hier mogelijk is. Ik denk dat daar iets onderliggends in zit dat toch wel heeft getriggerd, hoor. 3 cycles, 4 cycles verder. Het is ook niet zomaar zo dat Ordinals vorig jaar is gelanceerd en Runes nu in 1 keer dit jaar wordt gelanceerd. Dat is echt momentum waarop wordt gecapitaliseerd.
Ja, en ik denk ook dat voor veel mensen, het klinkt ook wel logisch, want Bitcoin is gewoon, ja, objectief gezien de beste blockchain. Het heeft de grootste market cap, dus er wordt de meeste waarde aangehangen. Het heeft het langst bestaan, het is het meest gedecentraliseerd. Het is misschien niet het snelst, maar het werkt wel. Transacties komen er gewoon doorheen. Geen outages, dus geen momenten waarin de blockchain stilstaat, zoals met Solana laatst. En al meerdere keren is gebeurd met heel veel andere blockchains ook, niet alleen Solana.
Het maakt eigenlijk niet uit wanneer je deze zin hoort. Als je hoort Solana is laatst eruit gegaan, is altijd zo laatst.
Nee, maar dus...
Maar klopt,
op het zich is, toch... is het heel belangrijk eigenlijk ook voor de community dat we juist op die sterkste blockchain zoveel mogelijk eruit proberen te halen. Zonder dat je dan op andere vlakken dingen weer gaat belemmeren, om het zo te zeggen. Dus dat de transacties dan in 1 keer heel duur worden, of zoveel transacties dat ineens niemand meer er gebruik van kan maken. Maar zolang je dat kan op een goede manier kan begeleiden, zeg maar, of kan leiden, dan ja, waarom zou je dan dat niet doen op die beste blockchain? Zou het alleen maar juist nice zijn dat dingen als bijvoorbeeld DeFi gebeuren op een plek waar de meeste liquidity is en ook de veiligste blockchain is? Dus de veiligste blockchain in de zin van dat er niet zomaar iets fout kan gaan, of kapot kan gaan, of gehackt kan worden.
Ja, het is de grootste garantie die bestaat.
Makes sense, ja. Yeah.
Ja. Dus dit momentum dat er is in de markt, dat vanuit de markt gevoed wordt van, oké, er is meer mogelijk met crypto, en mensen gebruiken crypto voornamelijk gewoon voor meer dingen dan bitcoins kopen, heeft gewoon gevoed aan die behoefte, en die invulling van die behoefte van bitcoiners en bitcoin developers, om meer te gaan doen met Bitcoin. Om meer te kunnen kapitaliseren op een mogelijke behoefte van mensen die geïnteresseerd zijn in crypto. En misschien wel dat als je de NFT-hype hebt gezien van 2021, 2022, toen is er een enorme influx van kapitaal en aandacht gewoon vanuit media, vanuit individuen op Ethereum gekomen. En NFT's hebben een rol ingenomen in de samenleving van, het is nu in 1 keer mogelijk om te denken dat digitaal, zoals ons geld niet te kopiëren was met Bitcoin, zo is onze kunst of meerdere avenues die je kan nemen binnen NFT's, maar oké, laten we het even hebben over kunst, die is niet te kopiëren. Je kan hem right-click saven, maar je kan niet daarmee aantonen dat je ook de rechtmatige eigenaar bent, want dat is, NFT-technologie bewijst dat. Maar het heeft echt een rol ingenomen in bepaalde delen van de samenleving in ieder geval. En in 2023, februari 2023, is dus een developer geweest, Casey Roadarmer. En die heeft met bijna single-handedly een effort gedaan om NFT's mogelijk te maken op Bitcoin. En hij noemde dat niet NFT's of Bitcoin NFT's, maar hij noemde dat Ordinals. Bitcoin Ordinals. En dat heeft weer een theoretische ondergrond met ordinal theory en volgordelijkheid van satoshis en inscriben van. En ze zijn ook net iets beter dan NFT's op Ethereum, technisch werkend, zeg maar. Maar dat heeft dat werd mogelijk vanuit de slipstream van de hype van de Ethereum NFT's. Dus ze zagen, hey, dit werkt, men wil dit, waarom bouwen we dit niet ook op Bitcoin? De grootste garantie in crypto. De grootste garantie in de wereld misschien wel. En bijna single-handedly gebouwd. En het is ongelooflijk wat daar in een jaar is gebeurd. We zijn nu praktisch 14, 15 maanden verder. En Bitcoin Ordinals als markt is enorm gegroeid. Wordt ook natuurlijk allemaal geprijsd in Bitcoin. Dus als de prijs daarin omhoog gaat, dan gaan die ordinals ook nog verder omhoog. Maar dat zijn essentieel gezien nog steeds om en nabij dezelfde dingetjes die je tegenkomt in Ethereum. Maar ze kunnen dus nu ook op een grotere garantie op de beste blockchain ter wereld. Dus die copy die zagen we. Diezelfde developer, Casey Rodarmer, kwam in de nazomer van vorig jaar met het idee van oké, we hebben dus nu fungible of non-fungible tokens op Bitcoin, NFT's. Kunnen we ook fungible tokens op Bitcoin lanceren? Dus coins die met elkaar in te wisselen zijn, maar je maakt gebruik van de Bitcoin blockchain om dat te faciliteren. Dus elke altcoin die je kent, waarschijnlijk, is zo'n fungible token. Al je AI coins, al je RWA coins, al je tokenization type of coins, zijn allemaal alternatieve coins.
En voor de duidelijkheid, fungible tokens wil eigenlijk gewoon zeggen dat ze één op één inruilbaar zijn. Dus een NFT is juist, er is er maar één van, dat is het idee in ieder geval, en die staat uniek op zichzelf. Maar en daarom is het een non-fungible token. En bij een fungible token heb je het er juist over dat zeg maar $1 is precies hetzelfde als een andere enkele dollar. En één Ethereum coin is precies hetzelfde als een andere Ethereum coin. Dus een Bitcoin bijvoorbeeld is ook een fungible token, omdat dus in de data, om het zo te zeggen, in de blockchain, is er geen verschil tussen de ene Bitcoin en de andere Bitcoin. Om even die duidelijkheid te stellen.
Ja. Maar hij vroeg zich dus af van oké, non-fungible tokens is gelukt, waarom niet fungible tokens? En toen kwam er gewoon meteen al geluid uit de community van ja, waarom zou je dat willen? Want Bitcoin is toch al een fungible token in itself. En hij zegt van ja, maar ik vind het gewoon idioot om te zien dat er zoveel momentum in andere blockchains zit die naar zijn mening allemaal slechter zijn, hè, minder grote garantie hebben. Dit hele feestje kan ook gewoon naar Bitcoin komen. En hij was wel heel specifiek hierin en dat vond ik wel opvallend. Dat ga ik nu ook delen. Hij zegt gewoon, al die andere coins, dat is wel heel erg maxi standpunt, hè. Al die andere coins zijn allemaal gambling of entertainment. Punt. Zelfs DeFi, zelfs AI coins, zelfs RWA coins, meme coins. Hij schat ze allemaal in als gambling en entertainment. Nou, daar zijn de meningen natuurlijk van over verdeeld. Ik vind niet dat het allemaal gambling en entertainment is. Ik vind meme coins komt het dichtst bij entertainment en gambling. Maar als je kijkt naar bepaalde DeFi coins, dan zou ik niet zeggen dat dat gambling en entertainment is. Want shit werkt echt, weet je. Maar goed, hij is een Bitcoin maxi. Hij zegt het is allemaal gambling en entertainment. Oké. Hij zegt, ik ga geen nieuwe coin ontwerpen bovenop Bitcoin. Ik ga een platform maken bovenop Bitcoin, waarop andere gambling en entertainment coins kunnen lanceren bovenop Bitcoin. En dat platform noemt hij Runes. Het Runes protocol. En dat is hij dus in de nazomer van 2023, eind 2023 is hij dat gaan bouwen. En dat is ook nog een reactie geweest op iets dat minder succesvol is geweest. Dat is de BRC20 standaard van Domo. Die kwam in de beginzomer van 2023 uit. En ja, men dacht al gelijk van oké, je hebt de ERC20, hè, de fungible coins op Ethereum. Daar zijn heel veel kopieën van gekomen. Nu heb je die ook op Bitcoin. Maar technisch gezien werkte hij niet zo goed. BRC20 is het was niet native op Bitcoin. Je kon heel lastig, zeg maar, je balansen en je transacties eigenlijk valideren, aftekenen en wegsturen. Het was meer account-based zoals Ethereum is en niet UTXO-based zoals Bitcoin is. Heeft ook niet heel erg een grote adoptie gezien. De grootste BRC20 coin is Ordi. En ja, hij treedt nu op iets van, weet ik veel, $70-$80. En dat is veel, maar al die andere BRC20's zijn nagenoeg. Nou, ze zijn niet dood, maar ze worden niet heel erg geadopteerd. Dus die BRC20 standaard was gewoon een opzetje, maar het is hem niet geworden. En met Runes wil Casey dus lanceren. Elke coin die je hebt gezien buiten Bitcoin, brengen we naar Bitcoin toe. Het wordt een platform waarin iedereen, nou niet iedereen, nou je hebt natuurlijk development power nodig, in staat is om je meme coin, je DeFi coin, je AI coin te lanceren bovenop Runes. Of bovenop Bitcoin. En je gebruikt daarmee het Runes protocol. En ja, dat is eigenlijk wat hij bedacht. Hij is het gaan bouwen. En die man die wil het lanceren op de Bitcoin halving. Dus in blok 840.000. Staat voor nu gepland op 20 april, 420. En omdat het momentum nu in de cryptomarkt zo erg op memecoins zit. En het lijkt er ook op alsof memecoins niet iets is dat... Ja, memecoins zijn nog nooit zo groot geweest als nu. Het is marketingmateriaal waarop mensen binnenkomen in een ecosysteem en vanuit de memecoin verder gaan kijken van hey, oké, wat zit er nog meer in dit ecosysteem dat niet de memecoin is en wat misschien een echte utility heeft. Dus vanuit die zin denk ik dat de eerste 10, 20, 30 coins die worden gelanceerd op het Runes protocol misschien wel allemaal memecoins zullen zijn. Het zou kunnen, maar het hoeft ook niet. Maar het ziet ernaar uit dat de narratives in ieder geval van breng memecoins terug naar Bitcoin. Ja, dat is wel een ding. En ik weet nog dat wij hier een beetje... Deze informatie ontvouwde zich allemaal begin januari. En we zaten met elkaar te praten zo van... Ja, oké, maar wie de fuck is Casey ook alweer? En waarom beslist één persoon dat iets live gaat vanaf de halving of iets dergelijks? Right? Dat was nog best wel een confusion die wij hadden. Maar ja, kennelijk heeft hij gewoon dat protocol geschreven. En hij besluit pas om het te lanceren in blok 840.000. Hij kan dat ook in dit blok nu al doen. Maar hij kiest ervoor om dat vanaf de halving te doen. Omdat er gewoon heel veel momentum daarop zit. Ik denk niet dat hij had voorzien dat het op 420 zou gebeuren.
Nee, en hij is natuurlijk sowieso... als je dus een beetje in die guy verdiept... is het best wel ook een gast die zichzelf niet te serieus neemt. In de zin van, als je zou denken aan een typische Bitcoin developer, dan denk je aan zo'n gekke guy achter een computer met zijn capuchon op. Een echte crypto nerd, om het misschien even zo te noemen. Die zich verschuilt achter anonimiteit en de online wereld. Maar deze guy is eigenlijk heel publiek. Heeft een podcast waarin je gewoon zijn gezicht kan zien. En dan zit hij met een Viking helm op en een Viking outfit te praten over wat runes zijn. En hoe het allemaal werkt. Dus dat is best wel grappig om dat contrast te zien. Want heel veel van de Bitcoin developers, die kennen we inderdaad niet. Zijn gewoon usernames in GitHub, om het zo te zeggen. Maar hij is dus inderdaad wel iets best wel groots aan het bouwen. En wat je zei, iedereen zou het kunnen bouwen. Het is niet alsof hij de eenmansrecht heeft gekregen van de Bitcoin community om runes te developen. Maar niemand,
de halfgod of iets dergelijks.
Ja, maar niemand anders is het aan het doen. Hij is het gewoon aan het doen. Hij heeft het bedacht. En andere projecten die nu zie je al ontstaan eigenlijk, die leunen gewoon op wat hij aan het bouwen is. En hij bepaalt inderdaad van, nou, wat ik maak, breng ik uit op die dag. En ja, take it or leave it, om het zo te zeggen. En de community accepteert dat gewoon. En,
hij heeft ook track record, hè? Hij heeft Ordinal Theory gebouwd. En Ordinals is gewoon mega succesvol geworden op Bitcoin. En, ja. En we gaan de grootste wave nog meemaken. Ja, als diezelfde guy dan vertelt van ja, ik ben trouwens ook nog bezig met de andere standaard en Tether Runes. Ja, netwerk effect.
Ja, want even ook voor de mensen die het misschien niet toevallig weten. De transacties die worden verwerkt door de miners. Dat fluctueert. Dus de ene tijd is er heel veel hype, wordt heel veel transacties gedaan, andere momenten minder. En voor miners is dat dan best wel een inkomstenbron die je mist als het zeg maar even heel rustig is. Want zij worden betaald deels met de bitcoins die ze krijgen van het bitcoin netwerk, maar ook door de transactiekosten die worden betaald. En door Ordinals is er voor de miners en voor het netwerk een nieuwe influx gekomen, een reden om een transactie te maken op het bitcoin netwerk. En op dit moment is Ordinals, dus het Ordinals gedeelte van de transacties, 50% van alle transacties die worden verwerkt door de miners. Dus even voor je het idee.
50.
Dus het is eigenlijk hun inkomen is verdubbeld, om het even plat te slaan, door Ordinals. En Runes is weer ook een nieuwe laag, een nieuwe tech, die ook weer gewoon gebruik maakt van de UTXO-base, dus de transactie die je kan doen op Bitcoin. Dus het zou in dat opzicht voor de miners, voor het ecosysteem, weer een versterkende reden zijn om gebruik te maken van het Bitcoin-netwerk. Dus ja.
Ja, inderdaad. Dus het heeft het feit dat het allemaal zo native is binnen Bitcoin en het verandert niks aan de normale manier van transacties en mining en consensus en proof of work en de dingen die Bitcoin maken, daar verandert niks aan. Maar tegelijkertijd draagt het wel enorm bij aan de incentives waar soms men ook nog wel een beetje vraagtekens bij had. Want hè, je hebt de halving die eraan komt. We gaan van 6,125 of 6,25 bitcoin gaan we naar een halvering naar 3,125. Nou, over 4 jaar gaan we weer naar 1,5 en over 4 jaar daarna gaan we weer lager. Ja, dan was wel altijd een beetje het idee van, nou, er moet wel enorm veel tracties zijn en volume op bitcoin. Wil het nog rendabel zijn voor miners om te minen? Want de block reward gaat naar beneden, dus je moet jouw inkomsten gaan vinden uit transactievergoedingen. Ja. En dat was een thesis die eigenlijk, hoe zeg je dat ook alweer? Je kan hem niet, je weet niet of hij waar is until proven, zeg maar.
Ja, het is
de tijd zal het leren.
Ja, want je kan natuurlijk, we hebben nu ook al gezien dat bijvoorbeeld in de eerste 4 jaar kreeg je 50 bitcoin als je de winnende miner was. Maar, en nu nog maar 6,25. Maar op dit moment, als je die 6,25 krijgt, is het meer waard dan in die hele periode als je ooit 50 bitcoin hebt gekregen in de eerste 4 jaar. Dus het idee daarbij is dat op een gegeven moment krijg je al steeds minder bitcoin uit het netwerk. Maar de theorie is dat dan op een gegeven moment de waarde van het netwerk dermate groeit, dat het nog steeds heel veel waard is. Dat 0,1 bitcoin nog steeds heel veel geld waard is. Dus dat is één kant ervan. En de andere kant is inderdaad van dat in 2142 of zo, ergens daar, 2140, dat het helemaal stopt, die bitcoin reward. En dan hang je alleen maar af van transactiekosten. En ja, dat is dus de vraag van, worden er dan genoeg transacties gedaan om het waard te maken voor die miners om die rol te vervullen?
Ja,
en dat,
ja,
is de vraag.
Iedereen heeft een individuele economische incentive om mee te doen in het spel van bitcoin. Er is niemand die elkaar dwingt of een bedrijf dat jou pusht om te gaan minen of om te gaan valideren en dat soort dingen. Dus iedereen moet er rijker en beter van worden door mee te doen in bitcoin. En Ordinals heeft dat gewoon nu al in 2024, 2023 al gerealiseerd door gewoon 50% van de transacties te vertegenwoordigen. Dat niks te maken heeft met bitcoins over en weer zenden naar elkaar. En ja, dat is een invulling van een grote onzekerheid die ja, in misschien wel decades to come nog steeds een topic van discussie zou zijn. Of een topic van onzekerheid zou zijn. En nu is dat ook een soort van, ja, maar kijk naar Ordinals. En Ordinals vergoedt al 50% van de transacties. Dus miners zullen altijd wel blijven minen. Want mensen zullen Ordinals blijven kopen en verkopen.
Punt. Ja.
Dus dat fixed that, weet je wel. Bitcoin fixes this. Alweer gelukt. En Runes is daar weer een laag bovenop. NFT volume vergeleken met een normale handelsvolume op exchanges is niet te vergelijken. Handelsvolume is vele, vele, vele malen hoger. Dus er zijn gewoon heel veel redenen om deze ontwikkelingen ook vanuit een Bitcoin maxi point of view alsnog te ondersteunen. Omdat ze native bijdragen aan incentives voor het ecosysteem. Dat is één. En tweede is de technische werking van Runes. En dan moeten we oppassen dat we het niet te technisch maken. Te beginnen met, als we zeggen dat Runes UTXO-based werken, dan betekent het eigenlijk dat binnen Bitcoin werkt een transactie zo dat een stukje Bitcoin verstuurt naar iemand anders. En bij wijze van kan je ook iets te veel sturen. En het wisselgeld ontvang je in een transactie automatisch allemaal terug. Het is een soort van, net zoals cash eigenlijk werkt. Weet je, als je iets koopt dat 8 euro is en je geeft een tientje, dan krijg je van de cashière krijg je 2 euro terug. Dat hebben ze binnen Bitcoin, hebben ze dat eigenlijk ook op die manier ingestoken. En het Runes protocol speelt daar naadloos op in, omdat ze op die individuele transacties ruimte hebben gevonden om een stukje code bij te schrijven. En ja, een beetje te vergelijken met als je een transactie doet via je bankrekening, dan schrijf je nog wel eens in de omschrijving, is er wat ruimte vrij om te zeggen van, oh, dit was voor een etentje van 20 april of iets dergelijks. Nou, stel je voor dat je in een transactie op Bitcoin in een bepaalde ruimte, in die omschrijving, in plaats van, dit is een etentje, wat code kan schrijven. Wat instructies kan schrijven, wat meer data kan toevoegen. En die data wordt dan mee verstuurd over die transactie die toch al zou plaatsvinden. Dat is een beetje hoog over eigenlijk hoe runes wordt gebruikt binnen het bestaande Bitcoin protocol. En dat is een, om die omschrijvingen eigenlijk binnen de transacties te zien, moet je als het ware een andere lens opzetten. En dat is hoe runes gebruikt wordt. En Casey heeft dat zelf omschreven, dat vond ik een mooie metafoor. Hij zei, als je gewoon om je heen kijkt, in het straatbeeld, dan zie je gewoon wat iedereen ziet. Maar stel dat jij Pokémon Go aan het spelen bent en je kijkt op jouw telefoon, dan zie je in één keer in datzelfde straatbeeld, zie je overal Pokémons uit bosjes springen en dat soort dingetjes, zeg maar. Dat is een vergelijking met hoe je runes kan zien bovenop Bitcoin transacties. Als je de lens niet aan hebt staan, hè, je hebt de runes lens niet aanstaan, zie je gewoon de normale Bitcoin transactie. Maar heb jij de runes lens wel aanstaan, dan zie je in één keer veel rijkere data, veel meer lagen bovenop die bestaande transacties. Dus het is een keuze of de kijker, de miner, de mensen die de explorers openen, of ze die runes willen zien, ja of nee. En dat is ook zo belangrijk waarom het is dat Casey deze technologie ontwikkelt, omdat hij dus al heel veel, heel veel image heeft. Hij heeft heel veel recognizability. Hij heeft heel veel
respect in de space.
Weet je? Ja. Ja, dus iedereen zet al bijna automatisch, zeg maar, de lenzen alvast aan.
Ja, want ze weten niet, van
dit is...
We hebben dat niet benoemd in het begin, maar deze Casey was initieel ook gewoon een Bitcoin developer eigenlijk. En is daar toen een tijdje mee gestopt. Doet dat nog wel, ook in die space. En nu is hij gewoon hierop aan het focussen, wat ook eigenlijk gewoon natuurlijk Bitcoin development is. Maar als we praten over Bitcoin development, hebben we het vaak over het verder ontwikkelen van de Bitcoin core code, zeg maar. En nu is hij eigenlijk gewoon weer andere dingen aan het doen. Maar hij heeft dus wel heel erg die technische achtergrond die nodig is om dit soort dingen te bouwen. Want anders kan je gewoon dit niet zomaar even uit je hoed toveren. Maar hij weet gewoon heel goed hoe die Bitcoin technologie werkt. En daarom heeft hij ook dus die ruimte, zoals jij het benoemde, in die transacties, daar weten al die developers van. In het verleden is er al geprobeerd om dat daar iets mee te doen. Dus bijvoorbeeld de ruimte die per blok is, et cetera, daar wordt mee gespeeld om er alles uit te halen wat je kan. En dit is eigenlijk gewoon weer een nieuwe manier hoe we net weer iets meer kunnen doen met zo'n transactie. En wat jij zegt klopt inderdaad. Het is een laag die either way werkt, of je het nou wil of niet, in de zin van, er hoeft niks worden aangepast aan de Bitcoin code, dus er hoeft niemand, het netwerk hoeft het niet echt te accepteren als een nieuwe toevoeging of iets dergelijks, en dan nog kunnen mensen er gebruik van maken als ze dat willen. En dat is natuurlijk wel heel nice, want Bitcoin is in dat opzicht een heel traag schip. Dus als je echt iets wilt toevoegen wat nieuw is aan de code, dan moet je door best wel een flink lang proces gaan, wil je dat echt geïmplementeerd krijgen. En dit is niet op die manier zo, zeg maar, baanbrekend, of hoe zeg je dat, codebrekend, dat dat nodig is. Dus je kan het gaan eigenlijk toevoegen of de developers of, zeg maar, de community dan wil of niet. En dat moet eigenlijk alleen maar afhangen van, wordt het geadopteerd door de community om het te laten slagen?
Ja, laten we het daarover hebben. Dat is een mooi volgend punt. Denk je dat het geadopteerd gaat worden? Wat zeg je gevoel? En waarop baseer je dat gevoel?
Ja, er is op dit moment best wel een flink momentum. Ik denk wel dat het nog erg niche is, om het zo te zeggen. Ik denk dat de gemiddelde retail crypto investor, dus iemand die gewoon af en toe naar crypto kijkt, er helemaal niks over gehoord heeft misschien. Behalve als ze de CoinVisie podcast of de livestreams hebben gezien. Maar heel veel mensen hebben dat niet meegekregen. Maar in de niche, dus de mensen zoals wij, die zeg maar 24/7 eigenlijk met crypto bezig zijn, die hebben het allemaal wel voorbij zien komen. En je merkt wel dat er daar dus best wel veel verwachtingen zijn nu. He, de prijs van die RSIC, dus bijvoorbeeld die daar hebben we niet echt specifiek over gehad, maar de manier waarop je dus van tevoren al toegang zou kunnen krijgen tot die mogelijke runes tokens die er worden gelanceerd in de toekomst, daar zit best wel veel hype omheen. Die waarde gaat omhoog. Veel mensen hebben interesse in deze nieuwe mogelijkheid die runes bieden. Dus ik zie dat een hele hoge kans van slagen hebben. Als de tech goed werkt en het is user-friendly en niet te ingewikkeld om te gebruiken en niet te duur ook bijvoorbeeld, dan zie ik dat daar wel echt heel veel ruimte is voor de community om dit te adopteren. En wie weet in de toekomst ook dus zeg maar de retail investor die er nu nog niks van heeft gehoord. Maar misschien over een half jaar of een jaar als het eenmaal een beetje gesetteld is. Dus het werkt, het is een beetje geadopteerd door echt de crypto niche community. En het wordt ook aangeboden op gewoon exchanges zoals Binance en Coinbase en zo. Ja, dan zie ik dat daar wel echt heel veel potentie in zit.
Ja, ja. Ik heb heel veel signalen gezien waardoor ik heel bullish ben geworden. Over exchanges en marktplaatsen gesproken. Volgens mij hebben vrijwel elke exchange heeft wel een paar spokespersons gehad die al iets heeft gedropt over de Bitcoin renaissance. Dus over, er kan nu in één keer veel meer met Bitcoin. Ze praten erover, ze hebben het erover. Want het is natuurlijk ook gewoon de biggest cryptocurrency. Weet je, als Bitcoin wint, dan is de kans op winnen van al die andere coins aanwezig. Als Bitcoin faalt, dan is de kans dat al die andere coins ook falen heel groot. En dus Bitcoin rises altijd, basically. Dus alle ogen staan gewoon heel hard gericht op Bitcoin. Dus dat is één. Twee is dat marktplaatsen, dus traditionele NFT-marktplaatsen, runes op hun website neerzetten, ondanks dat het hele protocol nog niet eens gelanceerd is. Je hebt op Magic Eden heb je gewoon een rune sectie staan, dat is een teaser, je hebt pre-runes staan. Dus dat is twee. Drie is dat op platformen als Farcaster en voornamelijk Twitter, je bijna een soort van runefluencers tegenwoordig hebt. Dus best wel grote figuren die een volledige shift hebben gemaakt vanuit NFT's naar runes toe. En je hebt gewoon bizarre prijsactie, man. We gaan zo meteen even hebben over de voorbeelden van bepaalde pre-rune projecten. Ja, dat zijn geen kleine bedragen die daar zijn. En bedragen geven wel gewoon vaak een representering van aandachtswaarde.
Ja, en dan nog even van het laatste gedeelte wat we nog niet hebben benoemd rondom die runes te bespreken, zodat het plaatje ook een beetje rond is van, maar wat gaat er nou gebeuren op die halving? Het idee is dus dat die Casey eigenlijk een software, een stukje code heeft geschreven, net zoals dat je kan vergelijken met binnen het Ethereum ecosysteem kunnen andere mensen tokens lanceren bovenop Ethereum. En om dat te vergemakkelijken hebben we een algemene standaard, de ERC-20 standard is er ontwikkeld, waardoor iedereen eigenlijk gewoon die code kan pakken van die ERC-20 en daar kan aanpassen van mijn token die heet Dogecoin Inu 3.0 en daar zijn 60 miljard tokens van en er zit deze dynamieken aan, bijvoorbeeld dat er in eerste instantie iedereen wordt het naar bepaalde mensen wordt geairdropt of wie zijn de eigenaren ervan in eerste instantie, weet je, wie hebben de macht over het contract en die kan je allemaal informatiepunten kan je toevoegen en dan lanceer je dat en omdat je dus die ERC20 standard gebruikt kunnen ook automatisch het netwerk het heel gemakkelijk lezen, dus het is eigenlijk alsof die code een soort van format heeft en als je dat format gebruikt dan kan alle andere wallets, alle andere softwares die draaien bovenop Ethereum, daar heel gemakkelijk dat uitlezen eigenlijk. En wat Casey nu aan het doen is om datzelfde te maken voor dus runes. Dus hij maakt een stukje software die ervoor zorgt. Het is een template die ervoor zorgt van, zodra dit er is, dan kan iedereen, want wij zouden het ook kunnen doen, die kunnen ook een rune, dus eigenlijk zeg maar een rune coin, rune token lanceren, waarbij je dus weer in het format ook aangeven van dit heet de CoinVisi rune en er zijn er 50 miljoen van en een paar andere informatiepunten kan je aangeven. En als je dat dus via die standard doet, dan is het eigenlijk dus voor de rest van de runes community heel makkelijk om dat dus weer uit te lezen. Dus het is eigenlijk gewoon een manier hoe we samen afspreken van zo kunnen we, als we dit format gebruiken, kunnen we allemaal elkaars tokens zien en kunnen we heel gemakkelijk met elkaar samenwerken, transacties naar elkaar sturen en kan iedereen het adopteren. En dat is eigenlijk een beetje het start zijn waar we op zitten te wachten nu, die eraan zit te komen bij die halving. In dat blok namelijk wordt die software gelanceerd en kan iedereen dus zijn eigen token gaan echt gaan lanceren. En wat we nu in de tussentijd hebben gezien, dat er heel veel projecten eigenlijk aangeven van oké, als dat startsein is geweest, dan gaan wij een token lanceren. En we zijn nu eigenlijk al bezig om daar een community omheen te bouwen of zelfs direct ook echt al tokens te allokeren aan mensen. Dus stel er wordt tijdens die lancering gezegd van er zijn 10 miljoen tokens of 1 miljard, zijn we nu al door bepaalde mechanismes die we zo gaan bespreken of een voorbeeld van geven, zijn we die eigenlijk al aan het weggeven aan mensen die daar aan deelnemen. Dus je moet denken aan airdrops. En voor de mensen die niet weten wat het is, heel kort, het is gewoon een manier om tokens te verspreiden over jouw community. Dus stel je hebt een bepaalde applicatie gebouwd, denk aan bijvoorbeeld WhatsApp. Even een random voorbeeld. Iedereen die een keer WhatsApp heeft gebruikt, die krijgt 1 WhatsApp token. En voor elke transactie die je hebt, of elk appje die je hebt gestuurd, krijg je 1 token bijvoorbeeld. Nou, zo doen al die dApps en al die protocollen doen dat ook. Weet je, als jij hun protocol gebruikt, dan krijg je bijvoorbeeld een token. En zo wordt het naar jouw community geairdropt, zoals ze dat noemen. En
die... Zo'n distributiemechanisme. Je hebt gewoon een hele Excel-lijst van wallets die allemaal bepaalde vinkjes hebben gezet met activiteit. En precies. Al die wallets worden op die manier geregistreerd. En daarna gaan er van die 1 miljard WhatsApp tokens die jij nu zegt, voor 10% wordt dat vast neergelegd naar al die wallets die in die Excel staan. Want dat waren je early adopters, je early fans.
Exact. En dus bij die runes heb je datzelfde mechanisme, hetzelfde idee. Mensen die nu al bijvoorbeeld een bepaalde NFT kopen of zich... laat even noemen, aanmelden voor een bepaald protocol, dan zou je dus als die lancering komt op die halving, een bepaald gedeelte van die tokens moeten krijgen. En dat is eigenlijk dus gewoon een mechanisme om al vanaf van tevoren te bepalen dat er een community is. Dus dat je,
yeah.
Er zullen een hele hoop runes worden gelanceerd op dat moment zelf en die moeten dan gewoon een community nog bouwen. En dit zijn dus de pre-runes, zoals ze worden genoemd. Eigenlijk projecten die al zien van oké, dat komt eraan. En wij gaan eigenlijk nu al beginnen met dingen daarop bouwen. Dingen daarop voorbereiden eigenlijk. Zodat als die lancering komt, dat wij al klaarstaan om misschien een heel groot gedeelte van die market share, die aandacht naar ons toe te trekken.
Ja, ja. En je hebt dus al exchanges gezien die zeggen van ja, wij gaan runes ondersteunen. Nogmaals, het is bovenop Bitcoin gebouwd. Het is niet alsof het bovenop Cardano wordt gebouwd. En dan denken mensen nog van, ja, okay, ja, ik weet niet of die exchange dat wel gaat adopteren. Nee, het is Bitcoin, weet je. It's the mother chain, the biggest chain die er bestaat. De grootste garantie in de wereld. En in ieder geval de grootste garantie in crypto. Dus exchanges die zeggen al van, ja, dit gaan we adopteren. Marktplaatsen zeggen al, dit gaan we adopteren. En er is dus via die pre-runes, zijn er dus al behoorlijke communities gebouwd van mensen, wallets, bedrijven die al runes op papier in bezit hebben. En dat de enige voorwaarde is dus eigenlijk nog, is dat Casey op 420 dat protocol lanceert en dat het een beetje werkt. Nou, gelukkig zijn er ook al wallets zoals Xverse, wat een hele bekende Bitcoin wallet is, of in ieder geval Bitcoin ondersteunt. Die hebben al een testnet live staan. Dus dan kun je al spelen met hoe zitten runes eigenlijk in je wallet en hoe verstuur je ze dan en hoe zie je de balansen dan en hoe ontvang je ze en is het hetzelfde adres? Nou, you name it. Magic Eden gaat daar ongetwijfeld snel mee komen. Uniset gaat ongetwijfeld snel mee komen. En zo zal je nog een aantal wallets hebben die dat doen. Misschien is het nog eventjes goed om, en dat hebben we nog niet gedaan en het is prima dat we dat nu doen, want dat geeft ook een mooi bruggetje naar Runestones en R6. Toen wij hier achter kwamen een aantal maanden geleden, toen zijn we dit natuurlijk in de Discord hebben we dit gedropt en in de livestreams hebben we het hierover gehad. Maar we vroegen onszelf ook een beetje af van, waarom heet het runes? Weet je, ik vind het niet eens een makkelijk woord om uit te spreken. Het klinkt niet eens technisch als een ERC20, weet je. Soms is het wel een flex om te zeggen van, oh, het is een ERC20. En dan weet iedereen van, oh, oké. Het kan geswapt worden voor elke andere coin. Je kan het naar Binance sturen. Je kan het op Uniswap zetten. Maar een rune, weet je? Ja, daar ging ik een beetje onderzoek naar doen. En ik had al een beetje vermoeden dat het iets te maken had. Omdat er ook wat imagery naar voren kwam van ja, plaatjes over runes en zo. Waar allemaal een soort van
hieroglyphenachtig.
Ja, kleistenen met hieroglyphen erop. En iets met vikingen, tijdperk had het te maken. En ja. Die hieroglyphen, al die gedachtegangen die daar en die terminologie die daarbij horen, die zijn één op één eigenlijk ook gebruikt in het Runes protocol. Dus je hebt zeg maar de etching van een runestone, van zo'n kleisteen eigenlijk, waarin je echt als het ware met een beiteltje bepaalde hiërogliefen aan het inbeitelen bent, in aan het in-etchen bent, zeg maar. Dat wordt in het Runes protocol op eenzelfde manier gedaan, terminologisch gezien, right? Dus je moet, als je een transactie wil gaan verrijken met data door het Runes protocol te gebruiken, dan moet je ook als het ware de eerste transactie, maar zo te zeggen, moet je etchen en daarin moet je bepaalde data invullen die in dat template zitten. Dus de dollar sign ticker symbol, right? Zoals je dollar sign BTC hebt, dollar sign ETH, dollar sign ADA voor Cardano, zeg maar. Zo zal je ook een dollar sign hebben van de Rune token. Je moet daarnaast ook het volume, of niet het volume, maar het aantal tokens beschikbaar moet je erin zetten. Maar dat is als het ware, zeg maar, alsof je weer die kleisteen voor je ziet. Die kleisteen, maar dan een kleisteen die als protocol is gedigitaliseerd op het sterkste netwerk ter wereld. Dat is een beetje die gedachtegang die erachter heeft gezeten. En laatst heeft Casey nog een hele thread op Twitter gepost, waarin er nog meer van dat soort terminologie naar voren kwam. Dat heeft ook wel iets, man. Zo'n kleisteen, zo'n runestone, zo'n gedachtegang van, ja, maar dit is iets wat nooit kapot te maken is. Want tegenwoordig, we vinden nog steeds, wij als mensheid vinden nog steeds kleistenen van eeuwen en millennia geleden, die nog steeds intact zijn. Hè? We kunnen ze nog steeds lezen. Dat is eenzelfde gedachtegang. Is lijp, toch?
Ja, je etcht het eigenlijk in de Bitcoin blockchain. En een Bitcoin blok is natuurlijk ook een zogenaamd een steen, bij wijze van spreken. Dus dat speelt daar best wel op in. En het geeft het ook wel een beetje een thema. Als in, wij als mensen, als we hele droge informatie krijgen om te verwerken, is het vaak heel moeilijk om dat in je op te nemen. Als het, zeg maar, heel statisch is, als het, zeg maar, niet spreekt. En juist als je een filmpje kijkt over iets en je hebt visuals erbij en dergelijke, dan komt het veel makkelijker binnen. En ik denk dat daarom het ook nice is dat deze runes ook een thema hebben, waardoor mensen het een beetje kunnen relativeren in hun gedachtegang. Maar ook inderdaad gewoon een beetje als dat er iets te zien is. Weet je, wat we nu al zeiden, dat je nu met die runestones en dergelijke, zie je al dat er heel veel thematiek wordt gebouwd rondom hoe je dit visueel weergeeft. Want het blijft natuurlijk allemaal gewoon code die nu wel, ja, moet gaan leven in zo'n community. Weet je, je hebt het gezien met al die honden dingen, met al die meme coins, die Dogecoin en Dog with Hat en zo. Dat spreekt. Mensen vinden dat leuk. En dat is ook een beetje onderdeel van die adoptie. Dus die runes hebben ook een thema. En ik denk dat het wel goed inspeelt, inderdaad, zoals je zei, op een beetje die blockchain ethos van, het is er voor altijd. Weet je, als het eenmaal in de Bitcoin blockchain gegraveerd is, dan kunnen ze over 10.000 jaar dat nog steeds terugvinden. Dus ik vind het wel nice. Het is gewoon weer iets nieuws wat je eigenlijk ook even, de lingo moet je even doorhebben op een gegeven moment. Maar dat gaat vaak heel snel. En,
je hebt in ieder geval, ik heb vergelijkingsmateriaal in mijn hoofd, right? Mm-hmm. Dus ik weet gewoon, oké, als elke kleisteen dezelfde template is, dan weet ik dus, ik wil een coin droppen op Bitcoin. Oh, dan moet ik die kleinsteen, dan moet ik het in gaan graveren en daarna is het los, weet je?
Ja.
En dan hoe dat geïmplementeerd wordt en de technische kant ervan, ja, weet je, het zal wel. Maar ik weet, in mijn gedachtegang kan ik het ergens mee vergelijken, right? En dat is denk ik, voor verhalen tot leven brengen en mensen meer te kunnen laten leren over, en het woord te kunnen verspreiden, is denk ik heel belangrijk. In plaats van iets nieuws verzinnen. Hij had ook nieuwe woorden kunnen verzinnen. Right?
Maar dat is, alle keuze. Dat is wat ik zei. En dat is dus dan moeilijker te adopteren, omdat het helemaal vanuit het niets komt. En nu heb je een referentiepunt. Iedereen heeft wel een keer gehoord over runes, of in een geschiedenisboek zo'n kleisteen gezien, weet je, of Asterix en Obelix of zo, weet ik veel. Weet je, je bent het een keer tegengekomen. En ja. Dat is wel iets waarom, wat ik zei, het spreekt in op een bepaald thema en de mensen kunnen het gewoon adapteren. En je ziet dat de community het best wel goed oppakt tot nu toe. Alle projecten gebruiken allemaal die beetje die hiërogliefe dingen en het is allemaal een beetje mystiek en bepaalde die viking goden verhaal wat erachter zit, er wordt een beetje op ingespeeld.
En ook, ook op die economische kant ervan. Hè? Dus de grote economische denkers en dergelijke, Voltaire en nog wat andere economen, die op die manier bij worden betrokken. Ja, het geeft ook wel de community gewoon een mogelijkheid om dieper te gaan onderzoeken in het verleden. En die bepaalde punten een verhaal van te verzinnen en daar je coin van te maken in plaats van wij zijn een dogcoin.
Ja, en kijk, het zou me niet verbazen. Er gaat gegarandeerd een dog with roon coin komen of... zeg maar, allemaal hoe zeg je dat? Spelingen op die combinatie. Maar er gaan natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon coins of runes worden gelanceerd die niet inspelen op die thematiek. Weet je, dat je gewoon een beetje op een gegeven moment daar voorbij bent en dan wil je gewoon een token lanceren en dan hou je daar allemaal niet rekening mee. Maar voor het begin is het wel nice dat het een bepaalde soort een beetje verhaal eromheen heeft waar mensen op in kunnen haken. In plaats van alleen maar van droge code. Ja, we gaan tokens lanceren op Bitcoin. En het heet gewoon Bitcoin tokens. Weet je, deal with it. En succes ermee. Dus net ietsje meer.
Ja, oké, cool. Hey, wij zijn nu 9 dagen voor die runes lancering voor de halving. Right? Het is 11:20. En we wachten op 420. Naar mijn mening zijn er 2 projecten die de afgelopen 3 maanden het hardst, het meeste geluid hebben gemaakt rondom de hele runes mania. 2 springen er echt uit. Eentje is de eerste en eentje is de grootste. Laten we beginnen. Nou, waar zullen we mee beginnen? Want ik vind eigenlijk eentje wel makkelijker.
Met de eerste zou ik beginnen.
Ja, de eerste toch?
Ja.
Oké, alright.
Want dat is ook wel voor het verhaal. We hebben natuurlijk, ik begon het verhaal met dat wij, hoe wij zelf erin zijn gekomen is omdat wij ineens een R-stick hebben gekregen. En dat heeft ons eraan soort van laten wijzen dat deze dingen überhaupt bestaan. Dat het überhaupt bezig is.
Dat is waar.
En R-stick is dus zo'n voorbeeld van zo'n pre-rune. Dus wij hebben een ordinal gekregen in onze wallet, geairdropped gekregen. Omdat we een plaatje, omdat we een andere ordinal hadden. En als je die dan aanzette, dat was het idee dan, je hoeft alleen maar naar jezelf te versturen in een transactie, want dat kan ook met Bitcoin. Je kan gewoon een transactie naar jezelf sturen. Dan zet je de miner aan, de RSIC miner. En wil eigenlijk gewoon platgeslagen zeggen, dan gaat er gewoon een tellertje lopen. En elke 10 minuten, elk Bitcoin blok, krijg je gewoon een aantal... tot nu toe heeft het geen naam, echt die tokens, maar zeg...
Belofte op coins.
Ja, een rune token die zij dan gaan lanceren. En hoe langer je dat ding aan hebt staan in jouw wallet, als dan eenmaal die lancering komt van die token, krijg jij meer tokens geallockeerd. Dus
je hebt ze in ieder geval al dan, en je hoeft ze bijvoorbeeld niet dan te kopen vanaf de marktplaats.
Nee.
Je was een early adopter. RSIC, schrijf je RSIC. En dat is eigenlijk een wordplay op ASIC. ASIC zijn asynchronous, denk ik? Asynchronous inscription circuits? Of is het niet asynchronous?
Zoiets, ja. Yeah.
Nou ja, in ieder geval ASIC chips worden gebruikt in specifiek mining hardware. En RSIC is daar een wordplay op.
Het is Application Specific Integrated Circuit.
Ah, dat was het. Okay,
dus eigenlijk wil ik gewoon zeggen dat het een stukje hardware is met software erop die specifiek bedoeld is voor iets. En in dit geval was het Bitcoin minen en de RSIC zijn specifiek bedoeld om runes te minen.
Ja, zij zeiden dus, wij zijn een rune-specific integration circuit. En dat vond ik wel interessant. Het meest leuke wat ik eigenlijk vond is dat het samenspeelde met de Bitcoin blockchain. Dus al die RSICs, die waren allemaal... Die hadden allemaal categorieën. En als jouw RSIC miner eindigde op een bepaald cijfer dat overeenkwam met toevallig op dat moment het Bitcoin blok, dan krijg je ook een multiplier. Nou, oké, leuk. Maar dat gaf aan dat het wel iets dynamischer iets is dan bijvoorbeeld een teller die aangaat op het moment dat je die self-transfer hebt gedaan. En ja, dan heb je die coins en die coins die krijg je dan op het moment van de halving. Er zat iets meer dynamiek aan en dat laat zien dat project, in ieder geval de developers, die wisten wel wat ze aan het doen waren hier. Ze hebben er ook wat meer thematiek omheen gegooid met de grote loterij en Voltaire. En een heel verhaal over hoe hij eigenlijk vroeger ergens in het Franse Rijk de loterij eigenlijk een soort van zelf heeft gescampt. De loophole heeft gevonden. Dus weet je, dat bracht ook weer wat juice in de community. Dat maakt het wat leuker, zeg maar, om te onderzoeken wie Voltaire was en wat R6 waren en het mysterieuze team erachter. Maar long story short, ordinal ontvangen, self-transfer gedaan, teller ging lopen en tot nu toe hebben we, ja, runes, een belofte op runes en, ja, 420 kan je daarop kapitaliseren als de rest koopt. En jij misschien verkoopt of ook meer koopt. Nou, die keuze is natuurlijk aan iedereen. Maar goed, dat is dus die RSIC. Een digital mine. En ze hebben ook inmiddels aangekondigd dat ze meer aan het doen zijn daarmee. Ze zeggen dat ze misschien wel een Bitcoin DEX aan het maken zijn. Dus een decentralized exchange, de Uniswap van Bitcoin. Dat zij die infrastructuur daar aan het maken zijn. Nou, dat kan iedereen zeggen, maar het feit dat ze al best wel geavanceerde dynamieken in hun mechanismes hebben gestopt. Ja, het doet ook geloven dat ze dat misschien ook wel echt kunnen maken. Nou, oké, dit is allemaal nog wel een beetje koffiedik kijken, maar ik vind het fijn dat mensen het hierover hebben, die er ook verstand van hebben, want het lijkt me super gaaf om een DEX op Bitcoin te hebben. En uiteraard, waar mensen dingen geërfd op krijgen, vallen er ook mensen buiten de boot. En de mensen die niet een airdrop hebben gekregen, daar ging al snel, kwam er een geluid over van, hé, maar hoe komt dit eigenlijk? Alleen als je dus een bepaalde collectie had, dan kreeg je een RSIC geairdropt. En als je nog een andere collectie had, dan kreeg je ook een RSIC, maar niet iedereen. En toen is er een gozer geweest, Leonidas. Dat is een historical NFT researcher. Die is al sinds jaar en dag in NFT's bezig. En die onderzocht vroeger de 2017-2018 NFT's. Ja, is echt typisch iets, weet je, waar de stars alignen en hij moest dit gaan doen. Hij heeft zich hierop gestort en hij heeft toen gezegd, weet je wat? Iedereen die vanaf het begin bij Ordinals betrokken is geweest en die minimum 3 Ordinals in zijn wallet heeft, daarom die moeten we gaan belonen met dit nieuwe Runes protocol. En hij heeft dat aangekondigd en het is hem ook gelukt. Dat project is gaan heten Runestone. Dus dit is het tweede grootste project. De eerste was RSIC, maar de grootste in ieder geval in omvang is Runestone. En Runestone is geairdropt naar iedereen die de OG's, om maar zo te zeggen, die in 2023, ten tijde van de snapshot ergens, minimum 3 runes in hun wallet hadden. En dat zijn 112.000 adressen geweest die een Runestone hebben ontvangen. Ten tijde van de airdrop was zo'n runestone volgens mij iets van $2400 waard. En de prijs zakte al snel weer terug naar 1000. Maar inmiddels is zo'n runestone iets van $4,000 of $5,000 waard. Maar significante waarde dus.
Het begon op 0.014 of 0.01 is het geweest zelfs. En nu zitten we al bijna op 0.09 nog wat. Dus het is inderdaad echt zeg 9-8 keer over de kop gegaan sinds lancering.
En vooral omdat het zo'n grote groep aan gebruikers heeft, dus 112.000 adressen, ja, maakt het ook al snel dat je een hele grote market cap krijgt. Dus volgens mij is Runestone al top 3 of top 4 van grootste NFT collecties ooit.
Volgens mij zelfs top 2 nu, man. Met ja, sinds gisteren, of laatst nu 0.09 is dus, maar ja.
Ja. Dus het zijn andere metrics, maar oké, het zegt wel wat over het succes van Runestone.
Want het was dus echt door de community gebouwd. Dat was in ieder geval het idee die Leonidas heeft opgezet. Ja. Maar hij heeft de community opgeroepen om mee te financieren. Dus er was een soort van crowdfunding gedaan om die developers te betalen om het soort van op te zetten. Iemand betaald om de NFT, soort van de plaatjes design. Die ervoor gebruikt werden, de design die ervoor gebruikt werd te maken.
Zelfs de community gevraagd ook om bij te dragen in de transactiefees. Omdat het kostte volgens mij ook iets van 2 of 3 bitcoin om 112.000 transacties te realiseren.
Ja.
En ironisch genoeg heeft RSIC daar ook aan bijgedragen. Hm. Ze vonden ook gewoon van ja, is goed. Nog meer runes, innovatie, nog meer runes, mensen, meer geluid om runes heen. Let's go.
Ja.
Dus volledig community driven, gratis. En zo gezegd, hij vindt fair. Hè? Dus ja, daar kan je iets over vinden. Want mensen die bijvoorbeeld vroeger 1 ordinal hadden in plaats van 3, ja, die zijn hierbij ook weer buiten de boot gevallen. Maar goed, je kan ook niet iedereen tevreden houden. Oké. Groot verschil met ARCIC is, dus ARCIC heeft mining mechanisme. Dus elke blok krijg je meer allocatie. En Runestone heeft gewoon gezegd, doen we niet aan. 1 Runestone is een vaste allocatie. Dus je krijgt een vast aantal van die coins die eruit komen. Inmiddels hebben ze de ambitie uitgesproken dat zij de grootste meme coin van de wereld op de grootste blockchain van de wereld willen lanceren. Dus ze hebben aangekondigd $ DOG. D-O-G. Niet geheel verrassend dat de meme coin wederom weer een hond is. Maar ze zeggen ook gewoon van, ja, Shiba is groot, Dogecoin is groot, maar ze staan allemaal op Ethereum. Wij vinden dat er een meme coin op Bitcoin moet zijn. En dat moet ook een hond zijn, maar deze hond is top dog. Grootste hond. Oké, okay, nou, je kan er wat van vinden, maar met 112.000 fans heb je al snel een voorsprong, zou ik zeggen. Nou, er zijn ook nog wat technische dingen die eronder heeft gehangen en nog meer airdrops die eraan komen. En ik moet ook zeggen, het houden van een Runestone en van een ARCIC heeft allebei bewezen om ook een target te zijn van meer airdrops. Want ja, nieuwe Rune projecten, en er zijn er inmiddels al, ik denk wel 2 of 3 of 4 dozens. Ja, dus echt 30, 40, 50 projecten die allemaal ja, runes hebben aangekondigd.
En ook weer hun eigen NFT of Ordinal hebben gelanceerd om daarmee dus die pre-runes te farmen. Ofwel, net zoals die runestones, dat je automatisch een allocatie krijgt. Dus ze spelen allemaal een beetje in op diezelfde dingen die runestones en ARCIC hebben gedaan. Sommige hebben een beetje waarde behouden. Heel veel zijn er ook, zeg maar, niet heel veel waard op dit moment. En het is maar even de vraag, als het eenmaal lanceert, welke van die tokens de meeste aandacht gaat krijgen. Maar op dit moment lijken ARCIC en de runestones de grootste community te hebben ontwikkeld. Omdat ook gewoon die op dit moment de meeste waarde hebben. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er nog ook nieuwe tokens lanceren nadat de runes software is gelanceerd. Absoluut. Die ook heel veel aandacht kunnen krijgen. Dus het is nog heel open, die markt. Alleen je hebt wel gewoon al nu best wel wat spelers die proberen daarin een rol te vervullen. Maar time will tell hoe dat gaat uitpakken. En dat runestones en ARCIC goed gepositioneerd zijn, dat kan je wel stellen. Maar ze moeten het ook maar gewoon waarmaken. Je kan het allemaal niet voorzien. Maar het is wel heel gaaf om in de gaten houden dat er dus zoveel gebeurt. Dat er steeds meer projecten er naartoe verschuiven. Ook bijvoorbeeld oude Ordinal projecten, eigenlijk oude NFT projecten die er al waren. Die lanceren eigenlijk dan nu vaak ook bovenop hun Ordinal collectie ook nog een runes combinatie. Dus bijvoorbeeld je had de puppets, de Bitcoin puppets. En dan heb je nu zeg maar de puppet runes of rune pups of zoiets. Ja, en dus dat wordt eigenlijk weer toegevoegd aan al bestaande collecties. Dus dat is wel leuk ook voor die mensen die daar in die collecties al zitten. Dat ook dan wel die hele runes kant adopteert bijvoorbeeld. Dus ja, de dynamiek is heel groot. Er gebeurt een hele hoop. Maar het is nu nog echt afwachten wat er gaat gebeuren over 9 dagen. Hoe snel gaat het allemaal worden gelanceerd? En waar komt de meeste traction? En welke communities adopteren het meest? Want dat is ook een beetje de vraag natuurlijk. Kan het echt gaan flowen? Want bij die, wat we zeiden, bij die Ordi en zeg maar die BRC20 tokens, was het ook een leuke belofte. En er was ook een hele hoop hype in het begin. En mensen dachten ook van, nou, dit kan best wel wat gaafs worden. Maar toen was het eigenlijk gewoon net niet. En dan zag het allemaal een beetje, een soort van het kaarthuis een beetje in elkaar. Dus dat moet niet gebeuren met runes. Wat wel een mogelijkheid is, weet je. We kunnen dat gewoon niet voorspellen. Maar als dat niet gebeurt, dan gaat er denk ik wel een hele grote deur open die nooit meer dicht gaat.
Wat zijn 2 of 3 dingen die jij ziet gebeuren mits het klopt?
Wat bedoel je nu precies? Als het slaagt, bedoel je, wat dan?
Als technisch werkt het, wat zijn 2 of 3 dingen die jij dan ziet gebeuren dit jaar?
Wat ik dan zie gebeuren is denk ik dat sowieso inderdaad die grootste meme op dat Bitcoin-netwerk ook waarschijnlijk wel de grootste meme überhaupt wordt die er is. Dus zeg maar, Dogecoin is 25 miljard waard. Ik zie het wel gebeuren dat die grootste meme token op Bitcoin een hele hoop aandacht zou kunnen gaan krijgen. We hebben het ook al besproken in de livestreams, weet je. Het is ook niet heel erg gek, want er is gewoon heel veel liquidity op het Bitcoin-netwerk. Hele hoop OG's met heel veel geld. Heel veel mensen die heel veel geld hebben gemaakt met Bitcoin. En ja, ik zie het wel gebeuren dat die mensen ook denken, ja, wel lachen, weet je. Ik koop de memecoin van Bitcoin.
Van Bitcoin, dus dat zie je. Wat zie je nog meer? Ik ben benieuwd.
Nou, we het toevallig eergisteren gehad over een livestream. Ik hoop, het is meer niet wat ik per se verwacht, maar ik hoop het wel heel erg, dat hierdoor ook een hele hoop mensen die nog nooit gebruik hebben gemaakt van Bitcoin, dus mensen die denken van, ik wil wel investeren in crypto, maar ik gebruik alleen maar een exchange, of ik koop alleen maar andere coins, want Bitcoin is te duur, dat die dan hierdoor eigenlijk voor het eerst toch in aanraking komen met Bitcoin. Een eigen Bitcoin wallet opzetten en het netwerk gaan gebruiken. Ook omdat ik denk dat heel veel mensen die überhaupt in crypto zitten, of in crypto zitten, die in crypto investeren, of er wel eens mee bezig zijn, eigenlijk on-chain nog nooit of zelden iets hebben gedaan. Terwijl voor mij was juist een beetje, ook als ik ben, die magie die ontstond rondom crypto voor mij, was toen ik echt zelf zo'n wallet ging opzetten. Toen die tokens of coins aankwamen in mijn wallet, die op mijn PC stonden, en ik het naar iemand anders kon sturen. En later ook dat je dus kon gebruik maken van bepaalde applicaties. DeFi, weet je, dat ik mijn eigen wallet connect met zo'n applicatie en ik gewoon een token kan ruilen zonder dat ik daarbij Binance nodig heb of iemand anders, een andere tegenpartij, zeg maar, die ergens centraal voor mij dit bemiddelt.
En dat gewoon altijd werkt.
En dat werkt. En dat is best wel iets unieks, wat je ook als je het eenmaal ervaart, dan valt het kwartje ook sneller, weet je. Mensen kunnen beter begrijpen van, oh, dit is crypto. Het is niet alleen maar, ik koop een shitcoin op een exchange en hopelijk gaat die omhoog en dan heb ik meer monies. Dat is niet per se wat crypto zou moeten zijn voor de gemiddelde persoon als je denkt aan crypto. Het moet zijn van, het is die vrijheid, die zelfbeschikbaarheid, die eigenlijk controle die je krijgt over geld, over tokens, over financiële middelen, et cetera. En ja, ik hoop dat misschien dus deze hele runes awakening, om het even zo te noemen, dat misschien ook dat een beetje aanwakkert bij de gemiddelde gebruiker. Wat ik zei, het zou me niet verbazen als die runes ook gewoon weer op Binance komen en Coinbase, en dat je daar ook gewoon weer kan kopen. En dat je alsnog helemaal niet hoeft gebruik te maken van van het Bitcoin netwerk of een echt eigen wallet. Maar dat zou ik wel heel graag willen. En ook willen voor de society, om het even zo te zeggen. Ja,
ja, het is gewoon weer een slag in de adoptie en er zijn weer meer mensen die on-chain komen in plaats van online.
En daardoor echt die potentie voelen van wat crypto kan zijn, weet je. En niet alleen maar van, ik wil meer monies en dan ben ik blij.
Ja, ja, ja. Goeie. Leuk dat je het vraagt. Ik zie...
Dat waren er maar twee, maar kom jij maar eerst met jou. Want dat zijn wel mijn twee grootste, denk ik.
Ja, ik ben... I hear you, maar dan aanvullend. Ik zie de DEX wel gebeuren. En dat is niet per se alleen omdat de ontwikkeling is geweest die nu Rune Arsic heeft aangekondigd. Ik heb ook andere geluiden uit Bitcoin communities gehoord van DEX's. Je hebt natuurlijk de BitVM's, de Satoshi VM's die het hele ecosysteem hier aan elkaar willen plakken. Ik zie het wel gebeuren. En dan denk ik niet deze zomer al, maar dan een stukje later. Maar ik zie het wel gebeuren dat USDT op Bitcoin komt. USDC op Bitcoin komt. Dat, weet je, net zoals je dus nu gewoon op allemaal currencies op verschillende netwerken hebt staan. En als jij nu USDT op Solana hebt staan, dan kan je het al 4 dagen niet weghalen. Maar op Ethereum wel. Nou, de grootste garantie wordt dat je het kan weghalen en kan versturen als je nog Bitcoin hebt staan. Dat is wat runes ook.
Ja, zeker waar. We hebben nog niet echt besproken eigenlijk. We hebben wel gehad over dat je dus iedereen kan een rune lanceren. Maar inderdaad ook een partij als Tether, de eigenaar van USDT, kan ook inderdaad een rune lanceren die dan gelijk staat aan de totale Tether ecosystem, want zijn meerdere blockchains kan je al...
Zoals we nu ook al doen, hè?
Ja. Dat is een erg goeie, ja, klopt.
Ik denk dat is mijn hoop, zeg maar, dat gebeurt, want dan krijg je dus die verschuiving in, we hebben verschillende klasses van garantie. Bitcoin is de grootste garantie, misschien ook het duurst en het langzaamst, maar het is wel de grootste garantie. Je hebt Ethereum en dan heb je Solana en de rest, zeg maar. En ja, als je de grootste garantie wilt, dan maak je gebruik van het Bitcoin-netwerk. En als het een, nou, niet zo een grote investering of iets dergelijks is, maak je gebruik van een kleiner netwerk. Dus zo'n DEX, dat lijkt mij echt gaaf. Maar wat ik ook zie gebeuren, is dat doordat, en dit is meer de waar alle werelden samenkomen, deze cycle draait om Bitcoin door de ETF's. En gewoon prijsactie op Bitcoin. Ordinals die vorig jaar zijn gelanceerd en een betere versie van NFT's zijn. En het draait op Ethereum, Layer 2's, Base, Arbitrum, Optimism. En dan heb je nog je andere narratives als AI en RWA, maar oké. Okay. Ik zie de rol van memecoins enorm groot. Ik dacht memecoins zijn altijd gewoon plaatjes en de prijs gaat omhoog en that's it. Maar ik merk dat ecosystemen memecoins stimuleren als marketingmateriaal. Letterlijk van, yo, koop deze memecoin, want hij gaat omhoog en het is leuk. Je komt dat ecosysteem binnen, want je hebt die coin gekocht. En dan ga je om je heen kijken en denk je, wow, ik wist niet dat er nog zoveel meer mogelijk was binnen dit ecosysteem. En dan wordt het echt leuk. Runes zijn wat mij betreft het platform dat die memecoins mogelijk maakt binnen Bitcoin. Mensen komen binnen omdat ze Doge willen kopen. Of omdat ze memecoin 2 willen kopen binnen Bitcoin. En zien dan in één keer, wow, ik wist niet dat er maar 21 miljoen Bitcoins waren. Wow, ik wist niet dat er ordinals bestonden op Bitcoin en dit is de eerste collectie en dit is deze collectie en bla bla bla. Wow, ik wist niet dat er USDT op Bitcoin bestond. Boom.
Ja.
Dat zie ik gebeuren. Het is een super highway naar meer exposure voor het hele Bitcoin ecosysteem en de layer 2 is de hele renaissance van Bitcoin die al 2 jaar lang bezig is. Ik denk dat memecoins de missing element waren voor veel mensen om binnen dat ecosysteem te komen.
Dus eigenlijk is jouw tweede punt vergelijkbaar met mijn tweede punt in jouw specifiek gewoon überhaupt meer ogen naar Bitcoin brengen. Mijn was meer van ook echt Bitcoin gebruiken. Maar dat speelt natuurlijk, ja. Het speelt wat ook op elkaar
same
in.
Same thing. Ja. 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 Ja, dat zijn wel echt zaken. Alright, cool. Je zal je natuurlijk afvragen als je het hebt gemaakt naar het einde van deze aflevering. Hoe de fuck start ik met al deze shit? Het is niet zo moeilijk. Het is echt niet zo moeilijk. Je hebt al een super grote voorsprong als je überhaupt gewoon deze hele aflevering luistert. Er staan een paar super goede filmpjes op magiceden.io en gewoon op YouTube zijn er tegenwoordig ook wel een aantal andere. Het enige wat je nodig hebt is een wallet die Bitcoin support. En we raden aan Xverse wallet of
Uniset.
Maar ik denk Xverse is nu het makkelijkste. Je gaat naar, eigenlijk moet je dan als enige nog wachten. Dat is een veilige optie, is gewoon wachten tot 420, Runes wordt gelanceerd. En dan kan je met je Xverse wallet, kan je die koppelen aan Magic Eden of een andere marktplaats. En kan je Runes kopen en heb je gewoon toegang toe. Net zoals je elke andere coin koopt via je eigen wallet. Stel dat jij eager enough bent en dat je zegt, nee, ik wil voor de horde uitlopen. Ik wil er nog bij zijn. Dan kan je vandaag... kan je je Xverse wallet downloaden. Je kan hem linken aan Magic Eden. En kan je een pre-rune kopen. Dus een RSIC, een runestone. Of een van de andere 40, 50 projecten. Die jou eerder exposure gaan geven aan de coins die ze zeggen dat ze aan het maken zijn. Dat is eigenlijk wat het is. Dus niet lastig. Wallet downloaden. Seed phrase opschrijven. Offline. Koppelen aan een marktplaats kopen. Of wallet downloaden. En wachten tot 420 en dan handelen. As usual, memecoins gaan omhoog en omlaag. Het zal echt wel even duren, zeg maar, voordat de prijs ook een beetje stabiliseert. Dus misschien is het ook heel wijs om van 420 eventjes gewoon een paar dagen te wachten en zien wat de markt doet. Ik heb heel veel mensen op Twitter al hierover voorbij zien komen die nu ook een beetje wakker worden van, hey, maar wat zijn runes eigenlijk? Ik dacht dat ordinals, is dat hetzelfde als runes? En ik wacht wel eventjes en I'll wait until the market calms down en dan maak ik mijn moves. Dat is denk ik voor de meeste mensen de meest viable en wijze optie. Maar that's it. En verder, ja, wij praten 2 tot 3 keer per week praten we live op YouTube.
Ook hierover.
Vaak ook hierover. En in de Discord droppen we altijd de alpha rondom nieuwe projecten, nieuwe bewegingen, waaronder ook Runes.
Ja, en mocht je er dus niet uitkomen met het opzetten van die wallet of niet weten hoe Magic Eden werkt, kan je in de Discord ook sowieso gewoon je vraag stellen. En daar hebben we ook nog wel wat linkjes naar dingen die je kunnen helpen. Dus join die ook vooral als je daar mee bezig wil zijn en er niet helemaal uitkomt. Of dat je gewoon helemaal nieuw bent in dit soort on-chain activiteiten.
Ja, precies. Het is goed dat je dat zegt, want dat is ook echt waar die Discord voor is. En dat is ook echt wat CoinVisie als kanaal ook wil bereiken. We delen informatie, maar los van informatie delen bieden we ook zeg maar tools, hulp en community aan om aan de slag te gaan. Right? Want wij willen juist dat die crypto oblivious, mensen die niks van crypto weten, een beetje naar crypto nieuwsgierig gaan. En dat die crypto nieuwsgierigen een beetje richting crypto natives gaan. En die natives naar degens. Maar that's it.
Ja.
Alright.
Thanks cool. voor het luisteren weer. En we hebben even een tijdje geen podcast opgenomen, omdat we druk waren en ook niet met die livestreams en zo, maar we willen wel dit gewoon weer op een steady tempo blijven doen. Dus
En als je suggesties hebt voor topics, dus dingen die je wil bespreken, dingen waarvan je denkt van, hey, dit vind ik interessant of hier moeten jullie over praten, drop het in de Discord, dan kunnen we een aflevering aanwijden. Zo zijn ook deze runes en meerdere afleveringen.
Of in de comments. Komen. In de comments kan ook overal. Ja, dat gaan we zeker zien.
Alright, thanks.
Tot de volgende keer.